we watch the next day.
Yeah.
Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood, gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Goedemorgen en hartelijk welkom vanuit het kerkje van Vrijzinnige Wassenaar aan de Lange Kerkdam. We hoorden het Feather Theme uit Forrest Gump en we lazen het gedicht van Ida Gerhard dat voor onze kerk aan het pad te lezen valt. En hartelijk welkom aan Antje van de Hoek, die vandaag onze gastpredikant is. Hartelijk welkom aan de mensen hier in de kerk. En een hartelijk welkom aan iedereen die met ons meeluistert. Zowel in de burcht als via de stream op het internet. De kaars wordt nu aangestoken. En dat zal Frans Fokkema André doen. En intussen, Antje, stel ik jou de vraag waarover we het hadden voorafgaand aan deze dienst. Mm-hmm. En dat is, je gaat het hebben over levensreis. Onze aller levensreis vandaag. Kun je daar iets over vertellen?
Dankjewel. Ja, het gaat inderdaad over de levensreis. Ik heb er het thema aan verbonden, wandelen met de eeuwige. Of anders gezegd, een ommetje met de eeuwige. En ik hoop dat het als een rode draad door onze hele bijeenkomst heen zal gaan. Al te beginnen met de eerste muziek. Een gedeelte uit de Metamorfose van Philip Glass. Ja, wat ik ook maar zo geïnterpreteerd heb als de verandering en de herhaling die er in ieders leven, in iedere levensreis zit. Bovendien is het ook bij uitstek muziek, waardoor je je meditatieve snaar. Ik bedoel, daarnet is die misschien die meditatieve snaar al geraakt. Mocht dat niet het geval zijn, dan raakt dat toch vaak een bepaalde meditatieve snaar. En voor de rest, ik heb twee boekjes meegenomen. Daar hebben we het in het voorgesprek ook over gehad. Het ene boekje is Je keek te ver van Marjoleine de Vos. En het andere is De Om van Willem-Jan Otte. Beide boekjes had jij al gelezen. Misschien is dat bij sommigen van jullie ook het geval. Het is in ieder geval heel handzaam. En nou, dit heb ik bijvoorbeeld op het strand in Noordwijkerhout gelezen. Dus dat heb je nou ja, toch vrij snel uit. En het gaat om ja, hetzelfde thema als waar ook de Bijbellezingen over gaan. Het wandelen met de eeuwige. Dat doen Willem-Jan Otte en Marjoleine de Vos misschien op een iets andere manier. Maar met die wandelingen ja, krijg je ook een blik in het innerlijke leven van, nou, van allebei. En nou ja, het is gewoon heel mooi geschreven. En ik vond het een geweldige vondst om nu eens geen Nederlands verkleinwoord te gebruiken, ommetje, maar de om. Dat is nou ja, een verrijking voor de Nederlandse taal. Het zal al wel bestaan, maar ik vond het gewoon heel mooi. Ja, dus dat is het eigenlijk. Ik begin straks met de Bijbellezingen en dan nou ja, gaan we zo verder.
Dankjewel. Dan beginnen we met Philip Glass, begrijp ik. Ja. En daarna luisteren we naar jou.
twee lezingen. De ene uit Exodus. Eigenlijk het begin van de uittocht uit Egypte. En een tweede tekst uit het Lucas-evangelie. Vrij bekend, denk ik. Namelijk het gedeelte over de Emmausgangers, waar twee leerlingen van Jezus Jezus op een gegeven moment herkennen. Oplopen van Jeruzalem naar Emmaus. En dan beseffen dat Jezus het is op het moment dat hij het brood breekt. En tussendoor, tussen die twee lezingen, luisteren we dan naar een lied. God roept de mens op weg te gaan. Allereerst uit Exodus. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd, en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen. Overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor en 's nachts de vuurzuil. Tot zover. Gedeelte over de Emmausgangers. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleef ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen is gebeurd? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er is gebeurd met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. We leefden in de hoop dat hij diegene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dat is gebeurd. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen het gezegd hadden. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun de ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: branden ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en is aan Simon verschenen. De 2 leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. beste mensen, nu we steeds meer van de coronabeperkingen verlost worden, dat is natuurlijk al heel fijn om hier te kunnen zitten in een hybride uitzending. Lijkt me ook mooi om dat hybride vast te houden voor de toekomst. Nu we steeds meer van die beperkingen verlost worden, kunnen we er ook met wat meer afstand naar die anderhalf jaar die achter ons liggen kijken. Het was, en dat is natuurlijk vaak gezegd, en daar zeg ik helemaal niets nieuws mee, een periode zoals wij dat, zoals u en ik, dat nog nooit eerder hebben beleefd. Het zette ons gezondheidssysteem onder druk, het zorgde voor economische gevolgen, ingrijpende economische gevolgen. En het had ook invloed op het gedrag van ieder van ons. Ieder van ons zoals we hier bij elkaar zitten. Er was natuurlijk weinig vertier. En juist door dat weinige vertier in concertzalen, horeca, sportzalen enzovoorts, moesten we een uitlaatklep zoeken in iets anders. En daar kwam het klassieke ommetje om de hoek. Ook voor wie doorgaans helemaal niet zo leuk vinden om nou eens een wandelingetje te gaan maken, dus dat dat misschien vooral een saaie bejaardenactiviteit vindt, die maakte een korte wandeling. In de Bollenstreek, waar ik dan zelf woon, zag ik vaak lange slierte mensen, natuurlijk ieder met zijn eigen huishouden en dan vervolgens op anderhalve meter afstand, langs die bollenvelden gaan. Netjes, dus op anderhalve meter afstand, om die vele schermuren, voor vele schermuren, Zoom- en Skype-sessies, een beetje te compenseren. En met zijn ommetje-app deed de altijd energieke en enthousiaste neuropsycholoog Erik Scherder, ik stel me zo voor dat u hem wel kent, nog een extra duit in het zakje om heel Nederland in beweging te krijgen, zoveel mogelijk fysiek en mentaal fit te houden door te gaan wandelen. Wellicht staan die ommetjes voor nog meer. Daar is ook tijdens de lockdown, gaat het? Ja. Nou. Ja. Ja, goed. Het zit hier voorin vooral. Ja. Nou. Misschien staan die ommetjes toch ook nog voor meer. Er is sinds het begin eigenlijk van de lockdown het nodige gefilosofeerd over wat je zo noemt de herwaardering van het lokale, van het plaatselijke. Toen onze actieradio's door corona beperkter werd, werden we als vanzelf bij onze directe eigen omgeving bepaald. En dat verklaart denk ik deels ook het succes van het boekje waar we het net aan het begin over hadden van Marjoleine de Vos met het leidende gedicht Je keek te ver. Er komt hulp. Dus we moeten even afwachten, want anders. Ja, gaat goed. Je keek te ver. Dat verscheen in coronatijd en beleefde meteen meerdere herdrukken. En de ondertiteling is, net zoals bij Jan-Willem Otte, een wandeling. In dit geval een wandeling door het Groningse Hogeland, waar Marjoleine de Vos woont. Het Groningse Hogeland. Met haar wierden en haar Romaanse kerkjes. Op de van haar bekende manier voert Marjoleine de Vos jou mee in haar, ook in haar innerlijke landschap. Niet alleen maar in dat uiterlijke landschap, maar ook in haar innerlijke landschap. Langs ervaringen van verwondering en ontroering, maar ook langs die van rouw en gemis. De dichters en de denkers die zij citeert, en dat zijn er bij Marjoleine de Vos, als u wel eens wat van haar heeft gelezen, altijd zeer velen. Dus te tuimelen soms over elkaar heen, die werpen daar steeds weer een nieuw licht op. Maar tegelijkertijd, de fysieke ervaring gaat het wel goed daar. Want, ja. De fysieke ervaring van de wandeling die heft die zwaarte van al die soms wat melancholieke gedachten weer op. De vos voelt zich eigenlijk bevrijd van het denken om volop op te gaan in het nu, in de volheid van het moment. Het is bijna eigenlijk een mystieke ervaring, deze wandeling. Een ommetje, een wandeling, korter of langer. In een aantal van zijn boeken bezingt de cultuurfilosoof Ton Lemaire de lof van het lopen. Hij vertelt ook helemaal hoe dat is ontstaan in de 18e, 19e eeuw onder de burgerij. Werd dat gaandeweg een doel op zich. Niet alleen maar functioneel van A naar B lopen, een afstand overbruggen, maar ja, een manier om je te ontspannen. En voor veel mensen is het sindsdien een tegenhanger geworden. Een tegenhanger tegen de haast om in het reine te komen met ja, dat toch hypertechnologische en gefragmentariseerde wereld waarin we tegenwoordig leven. Want te voet houden we contact met de aarde. Wandelend bewegen we niet versneld door de ruimte, zoals met vliegtuig, auto enzovoorts, maar volgens ons eigen menselijke ritme en op eigen kracht. Met ruime mogelijkheden ook om dat wat om ons heen is in ons op te nemen. En bovendien laten we een ecologisch lichte voetafdruk achter. In dat verband heeft het mij ook altijd geïntrigeerd dat die bezigheid, dat wandelen, ook wel in verband heeft gebracht met filosofische en religieuze activiteit. Bijvoorbeeld Aristoteles gaf wandelend les in de wandelgangen van zijn lyceum in het oude Athene. En zijn volgelingen heten dan peripatetici, afgeleid van dat Griekse woord wat wandelen, rondwandelen, betekent. Wandelend door die overdekte wandelgangen kon men zijn gedachten klaarblijkelijk beter ordenen en uitwisselen. En was men bovendien natuurlijk beschut tegen een bloedhete zon. En natuurlijk er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van pelgrimages die christenen van oudsher maakten tot op de dag vandaag. Zij het dat voor velen vandaag de dag wat persoonlijker invulling krijgt. Denk aan de routes, natuurlijk zeer bekende routes, zoals Santiago de Compostela. Het wordt tegenwoordig vaak gelopen om juist iets in het eigen persoonlijke leven te markeren. Bijvoorbeeld het einde van een studie of het einde van een gezinsleven en daarmee ook een opmaat te maken naar een nieuwe levensetappe. Het heeft klaarblijkelijk veel met elkaar te van doen. Je wandelend voortbewegen en reflectie op het bestaan en zoektocht naar betekenis. Niet zo vreemd dus dat we dat ook in de Bijbel aantreffen, bijvoorbeeld in de uitdrukking wandelen met God. Dat wordt al helemaal aan het begin van Genesis gezegd, als het gaat over de nakomelingen van Adam. Henoch wandelde met God. En dan een hoofdstuk verder, de rechtschapen Noach, die wandelde ook met God. Op die manier vertaalt alleen de Statenvertaling het nog eigenlijk. Heel letterlijk naar het Hebreeuwse woord wat er daar wordt gebruikt. Voor de NBV-vertaling van 2004 was dat, denk ik, niet meer helemaal, of dan moeten de vertalers hebben gedacht dat dat niet meer helemaal van deze tijd was, wandelen met God. Klinkt dat niet erg oudbollig? Wie begrijpt dat nog? En daar wordt het dan niet letterlijk, maar overdrachtelijk vertaald als zij leefden in nauwe verbondenheid met God. En dan die eerste tekst die we daarnet lazen uit Exodus. Daar gaat het dus om het begin van het verhaal van de uittocht. Die tocht uit het slavenhuis Egypte naar dat land van melk en honing, Israël. Je zou dat ook een tocht kunnen noemen, met enige verbeelding. Ja, een soort 40 jaar durende lange afstandswandeling. Nou ja, met een knipoog naar de NS, zullen we maar zeggen. Een moeizame tocht met ontberingen en verleidingen. Maar ook een waarbij die oude Israëlieten toch bij tijd en wijle de ervaring gehad moeten hebben. Niet helemaal aan hun eigen lot overgeleverd te zijn. Getuigen die ontroerende voorstelling van een God die meewandelt, die meetrekt. Die op de een of andere manier vertrouwen en richting geeft. En dat niet alleen maar part-time, maar 24 uur per etmaal. Afwisselend in de vorm van een wolkkolom en dan van een vuurzuil. Zoals ook Jezus op zijn beurt incognito meewandelt met die twee Emmausgangers. Om zich dan te openbaren bij het breken van het brood. En zich dan vervolgens weer snel aan hun waarneming te onttrekken. Wandelen als symbool voor het leven. Het is denk ik voor iedereen wel een hele bekende metafoor. Denk maar alleen maar aan de uitdrukking levenswandel. Hoewel dat natuurlijk ook wel velen misschien enigszins oudbollig in de oren kan klinken. Maar toch, iedereen weet toch nog wel enigszins wat daarmee wordt bedoeld. Maar wandelen met God, een ommetje met de eeuwige, of naar Willem-Jan Otte, een om met de eeuwige. Die bewoordingen die spreken niet meteen voor zich. Die vragen, zoals die NBV-vertalers gemerkt moeten hebben, om een vertaalslag naar hedendaagse taal en ook naar ervaringen van vandaag de dag. Hierover mijmerend bij de voorbereiding van deze dienst schoten mij woorden te binnen van de Joodse filosoof Joshua Heschel. Woorden uit zijn boek over het gebed. Het boek heet In het licht van zijn aangezicht. Het verscheen in 1954 en het werd in 2000 nog weer eens een keertje herdrukt in de Nederlandse uitgave. Ik moet zeggen, dat is een van de werken die een grote indruk op mij hebben gemaakt en waar ik eigenlijk heel graag op teruggrijp, met een bepaalde regelmaat weer op teruggrijp. Het gaat er over bidden, zoals gezegd. En dan zegt Heschel, en dat vind ik altijd mooie woorden om nog weer eens na te lezen: bidden is acht slaan op het wonder. Het tilt ons uit, uit de beperktheid van het eigenbelang, en het stelt ons in staat de wereld te zien in de spiegel van het heilige. Bidden is acht slaan op het wonder. Bidden is, zegt hij ook, reiken naar het uiterste. Als we bidden, staan we stil bij de onvoorstelbare verrassing die ons leven eigenlijk is. Iets wat nog helemaal niet zo gemakkelijk is, want we leven daar heel gemakkelijk aan voorbij. We leven als het ware met onze rug naar het mysterie. Zou dat niet ook de diepere betekenis kunnen zijn van die wat archaïsch geworden uitdrukking wandelen met God? Dat je je leven met zekere regelmaat probeert af te stemmen op een dimensie die jouzelf vele malen overstijgt, maar toch ook draagt en steunt, als betrof het een gebed. En zou die bij uitstek vertragende activiteit van dat wandelen daarbij niet kunnen helpen? Om juist vanuit verbinding met de aarde ontvankelijk te worden voor een hemelse dimensie die zich doorgaans schuilhoudt. Zodat het eigenlijk een soort bidden met de voeten wordt. Ik geef toe, in het licht van wat ik eerder zei, is dit natuurlijk eigenlijk geen open vraag aan jullie, maar meer een retorische vraag. Ik besluit dan ook met een gedicht waarin dat prachtig wordt verwoord. En daarmee hebben we eigenlijk een beetje wordt de cirkel rond het gedicht van Ida Gerhard waarmee we begonnen. Ik eindig nu ook met een gedicht van Ida Gerhard met de titel Grüß Gott. En daarin onthult God zich al wandelend. Net zo goed als Jezus zich, zeg maar, aan de Emmausgangers al wandelende openbaarde. En daarin, in dat gedicht, getuigen de omgeving van de bloemen, de beek en de bergen van een aanwezigheid die de ik-persoon vele malen overstijgt. Ik lees nu het gedicht, citeer nu het gedicht Grüß Gott van Ida Gerhard. Ik wandelde en sprak met de Heer. Wij wandelen naast elkaar, de vader en het kind dat het nog niet begrijpt. Het waagde nou de vraag. Nog met de ochtenddauw zijn wij op pad gegaan. Hij nam mij bij de hand. De bloemen groeten hem. Yes, Lord. De schuchtere beek houdt haast zijn kabbelen in. De bergen worden licht. Wij wandelen naast elkaar. De vader en het kind. De vader en het kind. Ik zie hem niet, maar hij is mij zo dicht daarbij als geen op aarde ooit was. Amen. Laten wij samen bidden. Zoeken wij de stilte van ons eigen hart. Eeuwige bron van ons leven. Als een baken trekt gij met ons mee op onze levensreis. Op weg naar nieuwe verten, nieuwe kansen en mogelijkheden. Wij danken u daarvoor. En voor uw Zoon, licht voor ons mensen. Kompas op onze levensweg. Om niet in duisternis te wandelen, maar het pad van de liefde te gaan. Wij danken u voor uw geest. Dat aanstekelijke enthousiasme, die inspiratie die ons optilt, moed geeft om door te gaan. En wenkt om mensen te worden naar uw beeld. Wij danken u voor al het schone, al het ware en goede wat ons in ons bestaan op onze tocht toevalt. Momenten waarop we het geheim bevroeden, het mysterie achter de dingen. In gedachten kijken we terug op de afgelopen week en tellen onze zegeningen. Kleinere of grotere momenten van geluk, voldoening, blijdschap, dankbaarheid. Laten we een moment stil zijn om daarbij stil te staan. Als een baken trekt gij met ons mee op onze levensreis, op weg naar nieuwe verten, kansen en mogelijkheden. Ontvang ons dan ook met onze zorg. Onze zorg voor diegenen binnen en buiten onze directe kring, voor wie die weg door het leven soms moeilijk begaanbaar is. Gedenk wie iemand verloren door dood of scheiding. Gedenk diegenen die ziek zijn of als mantelzorger leed proberen te verlichten. Gedenk diegenen die zich eenzaam voelen en hunkeren naar een bezield verband. Ontvang ons met onze zorg om de tegenstellingen in onze samenleving. Obstakels op de weg die we samen moeten gaan. We denken aan de onderlinge verdeeldheid in de omgang met ons koloniale verleden. De verschillen in visie op onze toekomst, op het samenleven van mensen van diverse pluimage op een broos geworden planeet. Ontvang ons met onze zorg voor wie wereldwijd nog altijd gebukt gaan onder de destructieve krachten van het virus en de gevolgen daarvan. Voor de economie, voor de samenleving. Gedenk deze week in het bijzonder de slachtoffers van de overstromingen in Limburg, in België en in Duitsland, die vorige week plotseling overvallen werden door de verwoestende kracht van het water. Trek met ons mee door berg en dal op weg naar nieuwe verten. Kansen en mogelijkheden. Baan ons een weg naar die nieuwe wereld, waarin alle tranen zijn gedroogd en vrede huist in ieders hart. Amen. Laten we een moment ook stil te staan bij wat we ons persoonlijk bezighoudt en wat niemand anders voor ons kan zeggen. Laten we nog een moment stil zijn. Verhoor ons gebed, laat ons roepen u bereiken. We luisteren nu naar een bewerking van het Onze Vader. Gaat dat? Ja? Ja.
Ik heb de droeve plicht u mee te delen dat uit ons midden is weggenomen Dirk Marinus van Bossen, Dick. Op 16 juli is hij overleden. Dick was een gewaardeerd lid van onze gemeenschap. En hij is 10 jaar onze penningmeester geweest. Dick was ook degene die vaak over de centjes ging als er een bazaar was. Ik zou u willen verzoeken om zo mogelijk te willen gaan staan om hem in stilte eer te bewijzen. Mogen hij rusten in vrede. Ik dank u wel. Dan heb ik nog een aantal mededelingen voor u. Volgende week zondag zal bij ons voorgaan dominee Neveu uit Leiden. Dominee Tom Mikkers is op vakantie tot 16 augustus. En voor vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk contact opnemen met iemand van het bestuur. Er zijn ook vandaag weer bloemen op de stoep. En dan een mededeling van de penningmeester. Ik zou de collecte, zei hij, eigenlijk nog iets beter willen aanbevelen. Nou ben ik daar niet zo goed in. Ik weet niet precies hoe dat moet. Maar daarom haal ik hem toch maar even aan. Erbij. De collecte van deze maand en de volgende maand is voor het eigen werk. Dichter bij elkaar heet dat tegenwoordig. En we zijn u dankbaar als u daar met gulle hand schenkt. Doe ik het zo goed, Frans? Oh. Bij voorbaat al hartelijk dank. Het wordt van harte aanbevolen dus. We gaan nu het laatste lied doen.
Het God en hij zal met je zijn. Even kijken, dat luisteren we ook, hè? Ja.
zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. In zijn liefde jou bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met jou zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Tot wij weer elkaar ontmoeten. In zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wij dan van hier een nieuwe week tegemoet, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden en wetend van Hem die trouw houdt tot in eeuwigheid. Mogen de eeuwige met u meegaan als een lamp voor uw voeten, als licht in uw ogen en als een lamp voor uw voeten, als een hand boven uw hoofd en als een arm om uw schouder, als een baken bij ontij. En als een verte die wenkt, als een groet op uw lippen en als hoop in uw hart. Amen.